30, vers 5, vers 6 en 7. Psalm 34, vers 6 en 7. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zeer een vreze zij. En het zevende, houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. Psalm 34, 6 en 7. Zullen we samen bidden. Heere onze God, wij nemen opnieuw tot de troon van uw genade de toevlucht. En laat ons bidden, als wel eer dat van Abraham, een toetreden zijn tot u. En in dat toetreden leggen wij u ook onze vraag voor, om de leiding en de zegen van u over datgene wat nu voor ons wordt uitgesproken. Daarbij bidden wij u ook om de leiding van uw Heilige Geest voor hem die nu tot ons spreken zal. Over de ontwikkelingen in de samenleving waar wij allen deel van uitmaken, waar gij ons op bepaalde posten plaatst, op knooppunten vaak, en waar ook de gemeenten die wij dienen van ons als dienaren van het woord de richtlijnen mogen verwachten vanuit uw woord. Hoe moeilijk dat ook in concreetheid vaak is aan te geven. Wel, heren, wij bidden u, wil ook broeder Silfhout daarbij leiden om onze dingen te schetsen zo dat wij er ook profijt van mogen trekken voor onze ambtelijke arbeid. Geef ons ook nu een goed uur, zoals gij er ons al zo menig hebt geschonken. Heren, doe het omwille van uw grote naam. Amen. Broeders, een paar dingen die de orde betreffen vooraf. De lunch is vanmiddag niet zoals we gewend zijn om 12:30, maar om 13:00. Dat is een half uur aan die kant eraf. Aan de achterkant ook, want wij beginnen vanmiddag niet om 16:30, maar om 16:00. Dus u hebt een uur minder te verdoen. Maar om 16:00 hoopt Joost Slagboom ons een en ander te vertellen van het werk dat hij in Afrika doet. En dan nog iets, broeder Van Hoorn heeft mij getipt dat er enige lieden clandestien schijnen te zijn vandaag, die niet op de lijst staan, zich niet hebben gemeld, althans bij hem. En ik wil graag op die lieden die zich onder ons genesteld hebben een beroep doen om hun taak daarin te verstaan. En u weet, zonder wat ik precies hoef te zeggen waar het om gaat, denk ik, u moet zich bij hem dus melden. Dan geef ik nu graag het woord aan meester Silfhout voor het onderwerp dat hij voor ons vanmorgen zal inleiden.
Dank u wel, dominee Beens. Ik wil het vanmorgen met u hebben over maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Als ik me van tevoren had gerealiseerd, toen dominee ten Klooster mij belde met de vraag of ik bereid was om hier voor u te spreken, dat de andere sprekers alleen predikanten zijn en dat er zelfs een hoogleraar refereert, of gerefereerd heeft inmiddels, dan denk ik dat ik me nog wel 3 keer had bedacht voordat ik ja had gezegd. Maar het zij zo. Want het spreken over maatschappelijke ontwikkelingen, dat zal op zichzelf nog wel gaan. Maar het daarbij geven van een theologische onderbouwing van de standpunten die wij op grond van Gods woord daarin hebben in te nemen, is een wat moeilijker zaak. En ik denk dat dat meer een zaak is van theologen, dus van uzelf, meer dan van mij als een jurist die zijn dagelijks werk vindt in het plaatselijk openbaar bestuur als beleidsambtenaar en daarnaast ook nog wat activiteiten verricht als secretaris van de Reformatorische Maatschappelijke Unie. Voor zover andere activiteiten daar nog tijd voor overlaten, overigens. Mijn schroom om op deze conferentie het woord te voeren werd versterkt door het feit dat ik mij tot taak heb gesteld om u niet alleen een schets te geven van maatschappelijke ontwikkelingen in toekomstperspectief, maar ook, en ik denk dat u dat van mij ook mag verwachten, om dat op een zodanige manier te doen dat u er ook wat in de praktijk aan hebt. Dat u er ook in het pastoraat, in uw gemeente, wat aan kunt hebben. Al zou het alleen maar zijn omdat u daardoor misschien, en dat hoop ik, in staat bent om bepaalde ontwikkelingen, bepaalde zaken beter te herkennen of te erkennen en te signaleren. Het kennen van een probleem is dikwijls reeds het begin van een oplossing. En als u daar een bijdrage aan kunt geven, mede door deze inleiding, dan denk ik dat dat op zich een goede zaak is. In het informatieblad van de Postbank, en nou ga ik dus wel heel diep in het maatschappelijk leven, heel laag bij de grond, want dat blad van de Postbank, dat wordt huis in huis verspreid, dus iedereen kan het lezen. In het blad van de Postbank van september las ik onder de titel Ieder zijn eigen stijl, het leefpatroon van nu. Dan las ik het volgende. Een eigen stijl, eigen keuzes maken, jezelf ontplooien, dat zijn de trefwoorden voor de jaren 80. Evenals kritisch en kostenbewust zijn. Vroeger stond het voor veel jonge mensen vast, bij voorbaat al, hoe hun leven eruit zou gaan zien. Na school meteen aan het werk, sparen voor de uitzet, trouwen, kinderen krijgen. Inmiddels is dat allemaal wat anders geworden. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En lang niet iedereen kiest bijvoorbeeld meer voor een gezin. De een geeft de voorkeur aan alleen wonen. De ander aan leven met een groep andere mensen. Met kinderen of juist zonder kinderen. Dat betekent een eigen leefstijl voor steeds meer mensen. Van een maatschappij met vaste tradities en waarden naar een samenleving waarin verschillende leefstijlen naast elkaar bestaan. En die overgang is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat heeft alles te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, toegenomen de welvaart. Persoonlijk welzijn bijvoorbeeld is heel duidelijk een belangrijk punt geworden in allerlei opzichten. Dat vind je onder meer terug in die veranderde opvattingen over trouwen en kinderen krijgen. Maar ook in die over vrouw en werk, over gezondheid en over kritisch consumeren. Tot zover dat citaat uit het blaadje van de Postbank. Tekenend voor hetgeen ik u in het vervolg van deze lezing hoop te zeggen. Maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het geven van een schets daarvan is slechts mogelijk op basis van thans bekende feiten en omstandigheden en op basis van inschattingen, noem het maar extrapolatie van die gegevens en van die omstandigheden, die ontwikkelingen, naar de toekomst. Zoals die naar alle waarschijnlijkheid zullen verlopen. En aan de hand van die gegevenheden kunnen we dan gevolgtrekkingen maken en die veronderstellingen voor die toekomst, zoals dat naar menselijke berekening waarschijnlijk zal verlopen. En ik zeg uitdrukkelijk naar menselijke berekening, want, en ik hoef u dat eigenlijk niet te zeggen, ik ben er mij van bewust dat zaken veelal anders verlopen dan wij denken. De mens wikt, maar God beschikt. En ik hoop daar straks nog nader op terug te komen. Ik zal dus eerst proberen enige maatschappelijke ontwikkelingen te schetsen, zoals we die om ons heen kunnen waarnemen, en waarvan te verwachten is dat die onze maatschappij in de toekomst op een ingrijpende wijze zullen beïnvloeden. Ik zal daarbij ook proberen wat lijnen te trekken naar de toekomst. En om wat orde te brengen in mijn verhaal heb ik de maatschappelijke ontwikkelingen ingedeeld in een vijftal groepen. De eerste is individualisering, zelfontplooiing, emancipatie als één samenhangende groep. De tweede is internationalisering. De derde is economie en welvaart. De vierde bevolkingsontwikkeling. En de vijfde technologische vernieuwing. Ik ga op die aspecten even kort in. Daarna zal ik ingaan op de gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor ons land in het algemeen en voor christenen in het bijzonder. Hoe moet onze houding daarbij zijn? Hoe hebben we ons te gedragen? Hoe kunnen we ons als gebonden wetende aan de normen van Gods woord staande houden? Hoe overleven we? Eerst dus een schets van die maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb de eerste groep genoemd individualisering, zelfontplooiing, emancipatie. Niet alleen de samenstelling van de Nederlandse bevolking en de omvang daarvan veranderen, de Nederlandse samenleving gaat er ook anders uitzien in de toekomst. Er is een proces van individualisering, zelfontplooiing en toenemende emancipatie op gang gekomen. Mensen gaan zelfstandiger functioneren, gaan hun eigen weg zoeken, steeds meer zelf hun weg zoeken in de maatschappij. Vrouwen en mannen zullen in het maatschappelijk verkeer steeds meer als aan elkaar gelijk worden gezien. Ook een gelijkwaardige plaats krijgen. Of men dat nu wil of niet. Of men daar een voorstander van is of niet. Meer werk zal in deeltijd gebeuren. Werktijden zullen sterker uiteengelopen. Meer verspreid worden over de hele week. Inclusief de zondag als de dag des Heren. Ik hoop daar straks ook nog iets over te zeggen. Het aantal tweeverdieners zal toenemen. De toenemende verscheidenheid aan wensen, niet in het minst met betrekking tot de besteding van de vrije tijd, heeft tot gevolg dat het gedrag van mensen minder voorspelbaar is dan dat in het verleden was. De leefstijl van de mensen, bepaald door het samenspel van inkomen, tijdsbesteding, vrije tijd, in mindere mate leeftijd, zal een grotere variatie gaan vertonen. Dus veel meer verschillende leefstijlen naast elkaar. In steeds mindere mate zullen daarin ook gemeenschappelijke kenmerken nog herkenbaar zijn. Dus groepsvorming zal zich steeds minder voordoen. Individualisering, gericht op het eigen ik. Mensen met een goede financiële positie en relatief veel vrije tijd zullen hun leven anders gaan inrichten dan mensen met weinig geld en weinig vrije tijd. En deze laatste groep, waarin zich veel oudere alleenstaanden en eenoudere gezinnen zullen bevinden, die zal zich, ook voor wat betreft hun behoefte aan recreatie, met name richten op de directe woonomgeving. Dat stelt andere eisen aan de inrichting van de nog in Nederland beschikbare ruimte. Mensen met veel geld, veel vrije tijd, zullen hun recreatie elders zoeken. Twee verdieners zullen door hun hogere inkomens hun woonvoorkeuren en vrije tijdsgedrag hun leven op een andere manier vormgeven dan huishoudens met een relatief slechte financiële positie. En je ziet dat ook zelfs tot in de architectuur toe, waar mensen met lage inkomens zijn aangewezen op de woningwetwoningen van de rijtjeshuizen, om het maar even wat zwart-wit te schetsen, en mensen met veel inkomens. En we zien dat ook vooral in de steden, de tweeverdieners, die in staat zijn om vooroorlogse panden te laten restaureren en zelfs monumenten aan te kopen om zich daarin te huisvesten. De toenemende verscheidenheid in de bevolking, in de samenleving, kan ertoe leiden dat de verschillende bevolkingsgroepen dus steeds verder van elkaar afkomen te staan. En men zegt wel, individualisering, dat behoeft niet samen te gaan met onverschilligheid van de een ten opzichte van de ander. Maar gedachtig aan de belijdenis dat wij geneigd zijn van nature God en onze naasten te haten, kunnen we denk ik geen positieve verwachtingen hebben van deze individualisering voor de onderlinge betrekkingen tussen mensen. Immers, individualisering wordt door velen gezien als het doorbreken en bevrijding van een knellende band, een knellend ervaren band, hetgeen leidt tot een grotere bewustwording van de eigen mogelijkheden die men in de mens ziet, de vergoddelijking van de mens, zoals we die ook in de New Age beweging tegenkomen. De mondige mens wordt mondiger, nog mondiger, kan het zelf allemaal, is van niets en van niemand afhankelijk. De volgende groep die ik heb aangeduid is internationalisering. Allerwegen is er een toenemende invloed bespeurbaar van het buitenland op het dagelijkse leef, werk, consumptie en vrije tijdspatroon van tal van Nederlanders. Van de internationale informatieuitwisseling gaat een directe invloed uit op het dagelijks doen en laten van ons. Ook in de industrie, in de bedrijvigheid, vervlechting van productie en dienstverlening, internationale kapitaalbewegingen nemen toe. En dat leidt aan de ene kant tot nieuwe economische uitdagingen voor Nederland, aan de andere kant ook tot ontzettend grote bedreigingen. Voor Nederland in zijn geheel, maar voor bepaalde landsdelen van Nederland in het bijzonder. Ik ga daar niet verder op in. En een belangrijk moment in die internationalisering is de voorgenomen afschaffing van de douaneformaliteiten binnen de Europese gemeenschap in 1992. En Amerikaanse bedrijven die zijn nu al bezig om de Amerikaanse markt binnen te dringen en lucratieve bedrijven via bijvoorbeeld het opkopen van aandelen in handen te krijgen. Waardoor de concurrentie steeds harder zal worden, men binnen het management van ondernemingen een steeds hardere mentaliteit zal tegenkomen, een, laat ik maar zeggen, een ver-Amerikaniseerde mentaliteit van al alles gericht op de productie, de mens als productiefactor, zo wordt hij dan ook gezien, vervangbaar, ondergeschikt aan de productie, ondergeschikt aan het streven naar rendement. Een belangrijke keerzijde van internationalisering, daar wil ik u toch ook even op wijzen, is dat milieuvervuiling en allerlei rampen die zich kunnen voordoen, ook in de industriële productie, zich niet storen aan landsgrenzen. Nederland is een deltaland en uit dien hoofde heel erg gevoelig voor watervervuiling, ook van onze omringende landen. En datzelfde geldt overigens ook voor luchtvervuiling. Een derde groep, economie en welvaart. Het Centraal Planbureau verwacht zelfs bij een hele lage economische groei, dus bij de meest sombere verwachting voor de komende jaren, nog dat het beschikbare inkomen per werknemer in Nederland in de komende 25 jaar nog met gemiddeld 1,35% per jaar zal toenemen. Als u dat uitzet op over die 35 jaar, dan is dat over die 25 jaar is dat ruim 40% ten opzichte van nu. Dus een toename van het beschikbare inkomen voor de Nederlandse beroepsbevolking. Enorme bestedingsmogelijkheden die dat schept. Dat is aan de ene kant zo, dus bij de meest sombere verwachtingen nog een economische groei, een toename van het besteedbaar inkomen. Aan de andere kant een toename, een hele grote toename van de werkloosheid. Met name bij de lager geschoolden of de ongeschoolden. En een sterk verouderende bevolking. Dus een vergrijzing van de bevolking. Vele Nederlanders zullen ook in de toekomst aangewezen blijven op collectieve voorzieningen. De hoge werkloosheid zal zich vooral concentreren in de grote steden in het westen van het land. En die forse toename van de werkloosheid, die zal volgens de voorspellers van het Centraal Planbureau oplopen tot 21% van de beroepsbevolking. Dus 1 op de 5 van de Nederlandse beroepsbevolking zal bij een lage economische groei werkloos zijn. En die werkloosheid wordt mede veroorzaakt door de verwachting dat in de komende jaren het aandeel van vrouwen dat betaalde arbeid verricht op de arbeidsmarkt sterk zal toenemen. Dat is nu in Nederland 33%. Dat zal toenemen tot, men verwacht, tot 45% in 2010. En dat is dan in vergelijking met andere ons omringende landen, is dat nog aan de lage kant. En de vraag naar middelbaar en hoger opgeleide arbeidskrachten zal sneller groeien dan het aanbod. Dus ook daar een spanning op de arbeidsmarkt. En de reeds bestaande overschotten aan lager opgeleide, die zullen alleen maar groter worden. Bevolkingsontwikkeling. Nederland telt nu 14,6 miljoen inwoners. In 1966 verwachtte men nog een toename tot 21 miljoen in het jaar 2000. Men heeft die prognoses heel sterk moeten bijstellen. En ik denk dat het al zeker is dat het op grote schaal gebruiken van anticonceptiva daaraan mede debet is. Verwacht men nu nog een groei tot het jaar 2000 met 1 miljoen inwoners. En voor het jaar 2015 gaat men uit van een bevolkingsomvang van ongeveer 16 miljoen. En voor de periode daarna verwacht men zelfs weer een teruggang van de bevolkingsomvang. Die groei wordt voor een deel veroorzaakt door de instroom van buitenlanders. Ongeveer zo'n 28.000 per jaar. Over 10 jaar zal rond 7% van onze bevolking bestaan uit etnische minderheden. 7 op de 100. En dat is, als u het in een absoluut getal wilt hebben, is 1,2 miljoen. De helft daarvan, van die 1,2 miljoen, moet u zich voorstellen, woont in de 4 grote steden. En als een illustratie van hoe snel dat gaat, hoe snel die ontwikkeling gaat. In Amsterdam is het op het ogenblik zo dat van de jeugd onder de 15 jaar behoort 38% tot een etnische minderheid. En als u dan bedenkt dat juist bij de minderheden uit de Oosterse landen het kindertal veel groter is, relatief veel groter is dan ten opzichte dan bij de Nederlanders, dan kunt u zich voorstellen dat waar dat nu 38% is, dat het over enige jaren over de helft zal zijn. Dat gaat ontzettend snel. Nou heb ik het over Amsterdam, maar die ontwikkelingen die in Amsterdam beginnen, hoeven we niet van te verwachten dat die bij de grens van Amsterdam stoppen. Die gaan verder. Niet alleen de omvang verandert, heb ik gezegd, maar ook, en dat geeft ook reden tot zorg, de samenstelling verandert ook aanzienlijk en snel. Het aantal jongeren neemt af. Het aantal ouderen, zowel boven de 55 als boven de 75, neemt sterk toe. En bijna 1 op de 3 Nederlanders zal volgens de berekeningen in 2015 ouder zijn dan 55 jaar. Dus bijna 1 op de 3 ouder dan 55 jaar. Nu is dat op dit moment nog 1 op de 5. Zo snel gaat dat. En in 2015 zullen er ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders ouder zijn dan 75 jaar. Dus ontzettend veel mensen op hoge leeftijd die allemaal verzorging moeten hebben. We spreken tegenwoordig helaas niet meer over gezinnen, maar over huishoudens. Dat hebt u wel gemerkt. En het percentage 1- en 2-persoonshuishoudens vormt nu ruim de helft van alle huishoudens. En in 2015 zal dit naar verwachting oplopen tot 2/3. Nou, al deze cijfers, u moet ze maar voor kennisgeving aannemen, maar ik probeer u daarmee te illustreren hoe snel bepaalde ontwikkelingen in onze maatschappij zich voltrekken. Om die toenemende bevolking op te kunnen vangen, moet u voorstellen dat in ons kleine landje de komende 10 jaar nog 1,5 miljoen woningen bijgebouwd moet worden. Mede als gevolg van de gezinsverdunning en het feit dat in 2015 bijna de helft van alle Nederlanders alleen of met z'n tweeën woont. En sommigen die zeggen in een optimistische bui van vanwege de ontwikkeling van de micro-elektronica zal straks veel werk niet meer op de werkplek hoeven te gebeuren, maar zal dat thuis kunnen gebeuren. Daarmee zal de mobiliteit afnemen, blijft er meer ruimte, hebben we minder wegen nodig. Ik denk dat dat een optimistische veronderstelling is die gelogenstraft zal worden in de toekomst. Een laatste groep: technologische ontwikkelingen. Nieuwe technieken en nieuwe toepassingen van bestaande technologie zullen de bestaande mogelijkheden en productiemogelijkheden in de maatschappij sterk beïnvloeden. Noem de micro-elektronica, de biotechnologie. Vooral het onderzoek naar genetische manipulatie zal ertoe leiden dat de mens denkt dat hij een maatschappij kan inrichten naar zijn wil en naar zijn gedachten. Een maatschappij die ver afstaat van de door God geschapen wereld. De gevolgen van de zondeval komen juist op dit punt op onbeschaamde wijze tot uiting. De mens wil als God zijn. Wil zelf deze schepping bouwen naar zijn wil, naar zijn gedachten, naar zijn voorstelling. En de individuele mens die zal zich daarbij echt niet gelukkiger gaan voelen. Al denken sommigen dat. In de landbouw en de veeteelt gaat het ook zo. Die ontwikkeling gaat zo snel. Daar zullen zich ook vele bedrijven ontwikkelen tot hoogwaardige technische ondernemingen. En dan is het niet meer de boer die het leven van zijn beesten kent. Dan is het de computer. En die boer die zit achter de computer. Die kent alleen nog de computer, maar niet meer zijn beesten. Hooguit op een lijstje. Vervreemding van de mens van de natuur. Ik heb er nogal uitvoerig bij stilgestaan, bij al deze feiten en omstandigheden die we in allerlei stukken kunnen vinden. En die we ook om ons heen kunnen zien, die ontwikkelingen. En ik heb dat gedaan in de eerste plaats om van daaruit, dus met die gegevens als basis, een verwachting te kunnen uitspreken over het morele gedrag dat van die ontwikkelingen het gevolg zal zijn. Maar ook om u te tonen dat de moderne mens ervan overtuigd is, ten volle van overtuigd is, dat hij die ontwikkelingen kan sturen. Ontwikkelingen die nuttig, die nodig zijn voor de maatschappij, daar denkt de mens van dat hij die, als ze niet helemaal nuttig schijnen of lijken, dat men die kan bijsturen. Sociaal geografen, heb ik straks al gezegd, verwachten na 2010 een daling van de omvang van de bevolking in Nederland. En men zegt, vanwege het economisch gebeuren, maar ook vanuit andere optieken, dat moet je voorkomen. En hoe doe je dat dan? Men spreekt dan van het herstel van de vruchtbaarheid boven de vervangingswaarde. Dus op zich laten indringen. Herstel van de vruchtbaarheid boven de vervangingswaarde. Op dit moment is het zo dat men spreekt ook in die kringen, in die wetenschappelijke kringen, over de vervangingswaarde van een mens. Een mens heeft uitsluitend nog vervangingswaarde. Een oud mens heeft geen vervangingswaarde meer, is afgeschreven, heeft hooguit bij sommigen nog recht om te leven, maar geen waarde meer. De mens wordt alleen maar productiefactor, dienstbaar aan het economisch proces en voor het overige afgeschreven. Geen God en geen meester. Wat zullen nu de gevolgen zijn van de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen voor het zedelijk gedrag van ons volk en voor het individu in het bijzonder? Onze samenleving kan steeds meer gezien worden als een post-christelijke samenleving. Het gaat mij persoonlijk te ver om, hoewel er zeker antichristelijke tendensen aanwezig zijn, om te spreken van een antichristelijke samenleving, zoals sommigen willen. Het feit dat we hier nog in vrijheid mogen samenkomen, dat de gemeenten zondags nog onder Gods woord zich mogen zetten om het evangelie van vrije genade te horen verkondigen, denk ik dat we dat mogen opmerken en dat de Heer ons dat in ons land nog geeft, is een groot voorrecht wat we niet mogen onderschatten. Maar hoe lang zal de Bijbel nog getolereerd worden als een vrij verkrijgbaar boek? Wanneer zal het tijdstip zijn aangebroken dat ook Gods woord met een beroep op vermeende discriminatie niet meer verkocht zal mogen worden? Door de internationalisering die ik u straks schetste, zal een vermenging plaatsvinden tussen culturen en godsdiensten. Godsdiensten zullen met elkaar vergeleken worden. En nog zal de conclusie zijn, in elke godsdienst zitten wel waardevolle elementen. En of je nu, we moeten van elkaar leren, we moeten de dialoog met elkaar aangaan. En of je nu gelooft aan Jezus, Mohammed, Boeddha of noem maar op. Och, dat is allemaal niet zo belangrijk. Als je maar gelooft in iets hogers. De dood in Adam en het leven in Christus is een waarheid waarvan men niet horen wil. Als men hem in onze tijd al ooit gehoord heeft. De mens dood in zonden en misdaden? Ach kom. Zie eens tot welke grote prestaties de mens van onze tijd in staat is. Dood in zonde en misdaden. We moeten elkaar lief hebben. Dan zullen we met elkaar deze wereld op een hoger plan kunnen brengen. Dan zullen we pas kunnen voldoen aan onze roeping. Is het een wonder dat een New Age-beweging zoveel aanhang krijgt? De mens wordt hier in een nieuwe godsdienst voorgetoverd. Een nieuwe godsdienst. Waarin vele godsdiensten van onze tijd, van de hele wereld, kunnen samengaan. Streven naar een bovennatuurlijke eenheid die vrede brengt, die de milieuvervuiling terugdringt, die man en vrouw aan elkaar gelijk doet zijn. Dat is toch iets waar iedereen voor zou moeten zijn? Zou het gebeuren rond het Europees kampioenschap voetbal daar niet een uiting van zijn geweest? Je huivert als je eraan denkt hoe mensen vreemd van elkaar, elkaar huilend om de nek vallen, als er een bal in het doel wordt geschopt en dan termen gebruiken als zalig gevoel, hemels, een nieuwe godsdienst. Ook de moderne theologie speelt daarop in. Ik wijs even op de Amerikaanse theoloog Paul Knitter, die beweert dat alle religies delen van de waarheid bezitten. Ze hebben volgens hem wel een gemeenschappelijke grondslag. Samen de ellende in de wereld bestrijden en door de handen in elkaar te slaan, ineen te slaan en bereid te zijn van elkaar te leren, kunnen we samen de ellende in de wereld overwinnen, meent hij. Met de inbreng van alle religies en culturen zal er op die basis een wereldkerk en een wereldomvattende theologie tot stand moeten komen. En deze volstrekt op de mens gerichte theologie heeft niets meer te maken met de ware religie die theocentrisch gericht is en als doel heeft de rechte dienst en kennis van God tot zijn verheerlijking. En het is beangstigend te constateren hoe bepaalde ontwikkelingen samenlopen, bij elkaar komen, samengaan. Hoe moderne theologie bijvoorbeeld en de New Age-beweging op zichzelf twee sporen zijn, maar die in de kern van de zaak hetzelfde bedoelen. En ik mag u wel wijzen op het onthutsende boek van de Amerikanen Hunt en Mahon, Christendom in Verleiding, Geestelijke Onderscheiding in het Laatste der Dagen. Daarin beschrijft hij de doorwerking van de New Age-beweging in het christendom en in de kerk. En met name in de Verenigde Staten is dat, denk ik, zoals men daar veelal voorop loopt in allerlei ontwikkelingen, veel verder dan al dan in ons land. Maar ook dat waait over. Steeds meer komt de gedachte naar voren dat de mens God in zichzelf kan vinden. En die idee van zelfvergoddelijking wordt als het echte geloof gepresenteerd. Soms zo ver doorgevoerd dat de mens echt, bij sommige aanhangers binnen de New Age beweging, zichzelf als God gaan zien. En het gebed komt in die gedachte neer op het laten werken van Gods scheppende kracht in ons. Dus alles in de mens, van de mens uit. Ik sprak zojuist over liefhebben. We moeten elkaar liefhebben. We moeten lief zijn voor elkaar, zegt men. En zien we in de praktijk van alle dag niet het tegendeel? De liefde, zien we de liefde niet verkouden, zelfs tussen degenen die de waarheid liefhebben? Individualisering, technologische ontwikkelingen en internationalisering, ze leiden tot een kille en tot een koude maatschappij. Een zakelijke maatschappij van voor wat hoort wat. Tot een utilistische moraal gericht op het eigen ik. Als de geschetste bevolkingsontwikkeling, als die bewaarheid wordt, dan zullen er straks te weinig jongeren zijn om onze ouderen te verzorgen. Daar is men nu al bevreesd voor op dit moment. Nog los van de vraag of het allemaal financieel te bekostigen valt. Eenzaamheid bij de ouderen die zich in de steek gelaten zullen voelen door de jongeren. Ook eenzaamheid in de gezinnen, in de huishoudens. Man en vrouw, of zoals daarover tegenwoordig gesproken wordt, beide partners werken buitenshuis, soms nog met variabele werktijden. De kinderen, voor zover nog aanwezig, worden als ze klein zijn opgeborgen in de crèche. En als ze wat groter zijn, worden het sleutelkinderen. Ze zien vader en moeder nauwelijks meer. Tradities worden overboord gegooid. En u moet me goed begrijpen, ik pleit er niet voor om alle tradities koste wat kost vast te houden. Maar er zijn ook tradities die een sterk normerende werking hebben. En die bovendien in het maatschappelijk leven het gemeenschapsgevoel sterk kunnen bevorderen. Daarom bij het verlaten van zinvolle tradities ook eenzaamheid in de onderlinge betrekkingen. Ik heb er straks al even op gewezen dat men verwacht dat bepaalde arbeid niet meer op de werkplek hoeft te gebeuren als gevolg van de ontwikkeling van de microelektronica. Men zit thuis achter de computer en doet daar zijn werk. En eens in de twee weken dan heb je een soort werkvergadering ergens. Maar ook dat is al niet meer nodig, want je kunt telefonisch vergaderen met beeldscherm compleet erbij. En die fabrieksarbeider, die wordt straks vervangen door de robot. En die fabrieksarbeider hoeft alleen maar op knoppen te drukken. Ook eenzaamheid in de arbeid. In toenemende mate zal er ook een kloof ontstaan tussen rijk en arm. Er zullen zich schisma's in een maatschappij gaan voordoen die van andere aard zijn dan die geschetst worden door het marxisme, het schisma tussen kapitalisten en proletariërs, maar die daar toch soms verwantschap mee hebben. En we zien ze eigenlijk al ontstaan. We noemen ze de zogenaamde dinkies. Dinkies, een samentrekking van het Engelse double income, no kids. Dubbel inkomen, geen kinderen. Dinkies noemen we ze. Mensen met veel geld, veel gelegenheid om de vrije tijd door te brengen. Tegenover die groeiend, steeds groter wordende groep van lagere geschoolde werklozen. Die het met weinig inkomen moeten doen. Maar die wel veel vrije tijd hebben. Ik sla hem maar even over de gevolgen die dat kan hebben voor de ontwikkeling van de criminaliteit. Met name de kleine criminaliteit, of zoals we dat tegenwoordig noemen, de veel voorkomende criminaliteit. Of wat denkt u van de verhouding, de tegenstelling tussen de twee verdieners en het gezin waarin de vader kostwinner is. En waarin kinderen worden gezien als een zegen des heren. In het eerste geval beschikt men over een dubbel inkomen met geen of weinig kinderen. In het andere geval moet de vader het alleen verdienen. En zijn er meerdere te onderhouden van één loon. Op steeds meer punten komt een christen op gespannen voeten staan met de wereld om zich heen. Dat geldt binnen het arbeidsproces, waar de egoïstische tijdgeest dwingt tot een keiharde strijd om het bestaan. U moet maar eens zien wat voor spanningen tegenwoordig binnen het arbeidsproces aanwezig zijn als gevolg van de elkaar steeds opeenvolgende reorganisaties binnen bedrijven. Mensen die zich bedreigd voelen, processen die lang duren van: blijf ik aan het werk? Of sta ik straks op de lijst? Of krijg ik aanstaande zaterdag een brief thuis dat ik ontslagen ben? De spanningen die dat met zich meebrengt. En dat is niet alleen op de werkplek zo. Maar dat komt ook in het gezin tot uiting. Dat je op gespannen voet komt te staan met de wereld om je heen. Moeder de vrouw thuis in haar goddelijke roeping probeert om die op hoogstaande wijze te vervullen. En de buurvrouw die zegt: voor mij ben je gek dat je er niet nog eens een baantje bij zoekt. Een lekker baantje waarin je jezelf kunt ontplooien. Individualiseren. En wat denkt u van de spanningen die de jeugd heeft te verwerken te midden van alle verleidingen en verandering van normen? En die spanning die dan weer kan doorwerken in het gezin en de ouders het gevoel geven alsof de opvoeding stagneert, of het niet verder wil, of men met de rug tegen de muur staat. Eenzaamheid, Ook de kerk zal eenzaam worden. Zal verdrongen worden naar de rand van de samenleving. Zal onder zware druk komen te staan. En zeker die kerk die onverkort vast wenst te houden aan Gods woord en de daarop gegronde belijdenis en aan Gods geboden. En die geboden zien we om ons heen worden steeds meer en meer losgelaten. Abortus, homofilie, euthanasie, naaktrecreatie, ik zou door kunnen gaan. Ze worden gezien als volstrekt natuurlijke zaken. Waar maak je je toch druk over? Moet ieder toch voor zichzelf weten. De positie van de kerk van vandaag, die lijkt steeds meer op die van de kerk van de eerste christenen. Toen, zou je kunnen zeggen, was er sprake van een verdwijnend kleine minderheid van een wordende kerk in een heidense omgeving. Van cultureel geweld, genot en levensgevoel. Lijnrecht ingaande tegen de waarden en de waarheid van het evangelie van kruis en opstanding. En nu? Een verdwijnende minderheid van een steeds meer verdwijnende kerk. In een steeds machtiger wereld van technisch geweld, genotzucht, materialisme en verabsoluteerde ideologieën. En toen zei de grote wereld over die minderheid, ach, een kleine secte van de Joden, die zich christenen noemen, die verdwijnt vanzelf. Maar toen het wat langer duurde dan men verwachtte, bevorderde men dat verdwijningsproces door laster, verdachtmaking, bespotting, boycott en zelfs hete vervolging. En nu zegt de wereld, ach, over 25 jaar is de kerk verdwenen. We hoeven ons er niet zo druk over te maken. Ze sterft een natuurlijke dood. Aan verval van krachten, aan innerlijke tegenstrijdigheden, aan onzuiverheid in de leer, verdeeldheid. En velen zijn daar niet mee tevreden dat dat over 25 jaar naar hun opvatting zal gaan gebeuren. Dat de kerk er niet meer is. Ze helpen graag een handje. Om de kerk dood te zwijgen, te belasteren, te boycotten, noem maar op. We hebben met elkaar de opdracht om de aarde te bebouwen en die te bewaren. En daaraan mogen wetenschap, techniek, economie een bijdrage geven. Die mogen daaraan dienstbaar zijn. Maar wanneer wetenschap, techniek en economie alles mogen wat ze kunnen, dan zijn het de grootste vijanden van de mens. Worden deze onder het woord van God weggehaald, dan zijn ze een vloek in plaats van een zegen voor de mensheid. De zondag, als de dag des Heren komt, onder heel zware druk te staan. Het was voor velen in onze maatschappij al een dag van vermaak, ontspanning, recreatie. Maar in toenemende mate wordt de zondag ook een arbeidsdag, een werkdag, zoals alle andere dagen van de week. Vernieuwde productieprocessen, arbeidstijdverkorting en invoering van nieuwe arbeidsmethodieken vanuit andere landen, vooral uit de Verenigde Staten en uit Scandinavische landen, die zullen dat proces versnellen. Tot nog toe was zondagsarbeid, behalve dan in de geoorloofde zondagsarbeid bij de zaken van barmhartigheid, werken van barmhartigheid en andere noodzakelijke arbeid, waar je natuurlijk nog een hele strijd over kunt voeren van wat er wel en wat er niet toe behoort. Maar de gewone zondagsarbeid, die was tot nog toe eigenlijk beperkt tot mensen die in ploegendienst werkten en dan als gevolg daarvan soms één keer in de zoveel weken een deel van de zondag moesten werken. We zien op dit moment ontwikkeling waarbij arbeidstijdverkorting gepaard gaat met het persen van de arbeidstijd in 4 dagen. Een soort cyclisch arbeidsproces waarin men de ene week werkt van woensdag tot en met zaterdag en de volgende week van donderdag tot en met zondag, maar dan ook de hele zondag. Dus dan wordt de zondag in het ritme opgenomen van de 7, van de 6 werkdagen die we nu kennen. En dat worden er dan in die gedachte 7. En als die ontwikkeling zich verder voortzet, dan kunt u zich voorstellen dat de roep om openstelling van winkels op zondag ook steeds sterker zal worden. Tot nog toe is dat gelukkig beperkt. En het is denk ik juist de ontheiliging van Godsdag die ons met grote zorg zou moeten vervullen voor de toekomst. Want de Heere betoont in zijn woord aan de onderhouding van die dag zeer grote waarde te hechten. Op vele plaatsen in de schrift komen we dat tegen. En dan gaat het er niet om die zondag dan maar in een wettische betrachting door te brengen, maar om een dag maar als om een dag om bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. En dat geldt uiteraard niet alleen voor predikanten. Het probleem van de zondagsarbeid, als u daar verder belangstelling voor hebt, dan verwijs ik u naar een discussienota van de Reformatorische Maatschappelijke Unie op dat punt. Ik moet per slotvreking ook iets reclame maken voor die club, dus dan wijs ik maar in dit verband even op. Maar in alle ernst, de vraag zou kunnen rijzen: zijn we gekomen aan het einde van een cultureel tijdperk? Een christelijk tijdperk voor ons land of voor de hele gehele westerse beschaving, tussen aanhalingstekens? Of is het einde van de wereld nabij? We weten het niet. God weet het. Veel mensen hebben geen houvast meer, krijgen het benauwd, vooral in het volle westen, in de Randstad. De dagelijkse files op de wegen, op de grote wegen, op de autowegen, geven een gevoel van verstikking. En ondanks het feit dat men bumper aan bumper bij elkaar staat, wordt de eenzaamheid niet opgeheven. In het verleden hadden christenen en niet-christenen veelal gemeenschappelijke normen. Ook een heiden was tegen abortus en tegen euthanasie. Dat gemeenschappelijke is weg. Hoe komt dat? Wat is daar de oorzaak nou van? Nou, daar zou ik zichzelf natuurlijk al veel over kunnen zeggen. Maar ik denk dat de diepste oorzaak is dat de mens vervreemd is van God. Marxisme, die praat ook over een vervreemding. Die praat over vervreemding van de mens ten opzichte van zichzelf. Die praat over vervreemding van de mens ten opzichte van de natuur en ten opzichte van zijn naaste. Maar één ding wordt vergeten. De vervreemding van de mens van God. En die vervreemding, die wordt niet erkend, laat staan beleden. Veranderingen in hoog tempo, high-tech ontwikkelingen, reorganisaties, staan alle zekerheden weg. En de mens, die grijpt om zich heen en grijpt in het niets. Losgeslagen, geïndividualiseerd, neemt hij zijn toevlucht tot al of niet gecultiveerde vormen van ontspanning, die de leegte die er in zijn leven is moeten verdringen, die hij moet doen vergeten. Pluk de dag. Lettend op de omstandigheden, zouden we zeggen, kan het niet lang meer duren. En hangen de oordelen Gods laag over deze lage landen. Maar het culturele tijdperk wat wij aanduiden met middeleeuwen bracht onder Gods voorzienig bestel een reformatie voort. Wij, u en ik, wij proberen te leven overeenkomstig de beginselen van die reformatie en na de reformatie. Dominee Maasland heeft daar straks al op gewezen. En als uit die puinhopen van onze westerse beschaving die beginselen weer onder het stof vandaan zouden mogen komen en zeggenskracht zouden mogen hebben in onze maatschappij, in onze gehele maatschappij, als tekenen van Gods bewarende trouw, dan zou er verwachting zijn voor de toekomst. Nogmaals, als we denken aan die toekomst, moet grote zorg ons hart vervullen. En dat mag ons niet bij de pakken doen neerzitten. Ook de kerk heeft een taak in deze maatschappij, ook ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen. Niet om zich politiek te profileren, maar vooral om getuigend bezig te zijn. En dat de kerk haar taak in het verleden heeft verzaakt, dat mogen we ook niet herkennen. Dat mocht ons wel tot schuld zijn. Maar het blijft een taak tegen alle verdrukking in. Het kan nog. De mogelijkheid wordt ons nog geboden. En het wordt van ons gevraagd. In prediking en pastoraat moet gewaarschuwd worden tegen de zonde. Vooral ook tegen de zonde van wereldgelijkvormigheid. Moet gewezen worden en gewaarschuwd worden tegen de toenemende zedeloosheid, die individualisering, als een niet te stuiten kracht in onze maatschappij. De Heere vraagt om krachtig stelling te nemen tegen de uitholling van Gods geboden, vooral ten aanzien van de ontheiliging van de zondag. In het licht van dat we weliswaar in de wereld zijn, maar niet van deze wereld behoren te zijn. Ook in het pastoraat zult u in de toekomst waarschijnlijk steeds meer met allerlei ethische problemen in aanraking komen, als gevolg van de geschetste ontwikkelingen. De voorbeelden ten aanzien van de zondagsarbeid liggen voor het oprapen. Het invoeren van vol continu dienst bij een bedrijf wat voorheen de zondag nog respecteerde als een vrije dag, met welk motief ook, Die kan mensen die gewetensbezwaar hebben tegen zondagsarbeid in enorme problemen brengen. En het is natuurlijk heel eenvoudig om tegen zo iemand te zeggen van dan zoek je maar een andere baan. Als je al lang bij een bepaald bedrijf gewerkt hebt, dan is het nemen van ontslag, het zoeken van ander werk voor veel mensen ontzettend emotioneel en een ingrijpende gebeurtenis. Los van de vraag of er wel een andere baan te vinden is. Toch vraagt de Heere om hem meer gehoorzaam te zijn dan mensen. Dus er kan een moment aanbreken dat er inderdaad geen andere oplossing is dan het zoeken van een andere baan. En gelukkig, en dan wijs ik weer even op de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, die ook in dat soort gevallen hulpdiensten wil bewijzen aan mensen die in hun arbeidssituatie in de problemen komen. Er zijn voorbeelden van dat ook het interventie van de RMU heeft geleid tot een voor betrokkenen bevredigende oplossing, zonder dat dat nu direct tot ontslag heeft geleid. Wel heeft het in sommige gevallen geleid tot het feit dat de betrokkenen wat minder geld in zijn portemonnee kreeg elke maand. Maar ik denk dat we dat voor dat principe moeten over hebben. Christenen zullen in de toekomst meer en meer uitgesloten worden van bepaalde beroepen. En dat is op zichzelf natuurlijk niet nieuw. Er zijn, denk ik, weinig zichzelf reformatorisch noemende christenen die werkzaam zijn in het, bij het openbaar vervoer als buschauffeur, of die werken als een cashière, om wat ander voorbeeld te noemen, of operator in een bioscoop. Maar dat aantal mensen en het aantal beroepen waar wij ons niet meer voor kunnen lenen zal in de toekomst groter worden. In plaatsing op een opleidingsschool van een multinationale onderneming gaat in sommige gevallen gepaard met de voorwaarde dat je bereid moet zijn om in de toekomst te werken. Je zult maar een jonge man zijn met een veelbelovend rapport of een veelbelovend diploma op zak, met de kans om in een multinationale onderneming door te groeien te zijner tijd tot de topfunctionaren, tot het management van zo'n onderneming. En als gevolg van die voorwaarden nee moeten zeggen tegen de kansen die je geboden wordt. Dat vraagt zelfverloochening. Ik denk toch dat zo iemand, als hij zijn godsgebod in zijn leven hoger acht dan een goede maatschappelijke positie, dat hij daar vrede op zal hebben. Als de Heere hem daar licht over geeft. Als hij het in eigen kracht doet, dan zal het alleen maar misschien tot opstand leiden. Ik zie in de toekomst ook een belangrijke taak voor het diaconaat. Niet misschien direct in de zin, al is dat niet uitgesloten, in de zin van financiële ondersteuning van mensen, maar wel in de zin van advisering en morele steun bij langdurig werklozen bij de besteding van het beschikbare budget. Dus budgetbestedingsadviezen. En ik heb me wel eens afgevraagd, zal minister Brinkman dat bedoeld hebben als hij spreekt over een zorgzame samenleving? U had wellicht niet gedacht dat ik u zo'n somber beeld zou geven van onze maatschappij van de toekomst, van de zeer nabije toekomst. Toch heb ik dat gedaan. Want er is alle reden voor om ons zorgen te maken over al de maatschappelijke ontwikkelingen die we om ons heen zien gebeuren. We mogen er als het niet zodanig somber over zijn dat het ons als het ware verlamt om daar iets aan te doen. We moeten werken zolang het dag is en we moeten onze plicht doen. En we moeten doen wat onze hand vindt om te doen. We moeten ook elkaar ook tot een hand en een voet zijn. Helaas liggen de kerken in een hopeloze verdeeldheid en de wereld begrijpt er niks van. En dan kan ook de New Age-beweging waar ik u straks al op gewezen heb, die kan er ook niet mee uit de voeten. De kerk voldoet niet aan het streven van de New Age-beweging naar eenheid die van de mens zelf uit wordt gewerkt. En ook in een ander opzicht staan kerk en New Age-beweging haaks op elkaar. New Age-beweging die leert en predikt een verandering van het hart van de mens, maar predikt geen vernieuwing van het hart door en in een ander. En het lijkt verdacht veel op elkaar, maar het is een wereld van verschil. En als we dan om ons heen kijken, dan zou je zeggen van hoe moet het dan verder? Hoe moet het toch allemaal? Is er nog wel toekomst voor onze jeugd? Maar we behoeven natuurlijk niet alleen om ons heen te kijken. Er zijn nog andere richtingen. Voor, achter, links, rechts. Alles somberheid. Alles lijkt ons toe dat we steeds meer in de verdrukking komen. Dat ook de kerk steeds meer in de verdrukking komt. Geen toekomstperspectief voor de mensheid. Geen hoop voor de kerk. Dan maar naar beneden kijken, zuchtend en klagend over alles wat we om ons heen zien. En over alles wat ons bedroeft. Over afval en over verval. Dat heeft alleen betekenis als het een levende klacht is waarvan de profeet Jeremia sprak. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonden. Maar er is nog een andere weg. Waarlangs we uitkomst mogen verwachten. Dat is de weg die het doet verwachten van hem. De zoon des mensen. Die op de wolken des hemels zal wederkomen met grote kracht en heerlijkheid. Hij heeft, sprekende tot zijn discipelen, over zijn wederkomst, heeft hij gezegd: als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En dan komt tot u en mij de vraag: leven wij uit die verwachting? Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Ondanks de puinhopen die we om ons heen zien, waar dominee Maasland over gesproken heeft in het leven van Nehemia, de puinhopen van Jeruzalem, dan mogen we ondanks die puinhopen naar boven zien, waarvan alleen onze hulp komen kan. Ik dank u voor uw aandacht. Voordat we samen zingen van Psalm 74. En daarvan het 10e en het 12e vers. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaten, mijn koning, die uitkomst gaf ten uit uw hemelwoning, voor ieders oog uw hateren ging tekeer. 10e en 12e vers van Psalm 74. willen we samen deze morgenbijeenkomst beëindigen en een zegen vragen voor de maaltijd. Heren, we hebben het samen gezongen. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heren. Heren, geeft u ons dat te verstaan dat we daar maar bij de voordeur u voor zouden nodig hebben. Om dat te mogen weten, om dat te geloven, om daaruit te mogen leven, om ook daaruit, van daaruit bezig te zijn op de plaats waar u ons stelde. Nu zijn we gekomen aan het eind van deze morgenbijeenkomst, van deze conferentie, Heren. En dan past het ons om uw naam te erkennen dat u het tot hiertoe alles nog zo wel hebt gemaakt. U hebt gegeven dat we met elkaar vanuit uw woord en op grond van uw woord mochten nadenken, ook over de maatschappelijke problemen, maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen. Maar Heren, ons is ook een weg gewezen waarmee we met die ontwikkelingen bij u terecht kunnen. Dat het ons persoonlijk in de schuld zou mogen brengen, geeft u ons maar bij de voordeur die lage plaats aan uw voeten, die plaats van zelfverloochening, die nederige plaats, die ootmoedige plaats. Heren, heb dank voor alles wat u gaf. Wil de maaltijd die we met elkaar hopen te gaan gebruiken, wilt u die zegenen? U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wilt u het voedsel wat u ons toeschikt laten dienen tot versterking van onze lichamen? Wilt u het brood des levens in onze harten openbaren? Wij vragen u dat alles in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen.